Gemeente, ik deel u mee dat de eerste collecte bestemd is voor de kerk en de tweede voor de schulddelging. En dan in tegenstelling tot de mededeling in het kerkblad is er gelegenheid tot de heilige doop volgende week zondag, maar dan alleen in de Maranatha-kerk. De doopcommissie houdt zitting aanstaande zaterdagavond om 8:00, zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 25e psalm het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Psalm 25, het eerste vers. Luisteren naar Gods heilige wet. Daarna zal ons gelezen worden uit het Lucas-evangelie, het 18e hoofdstuk, de eerste 8 versen. Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En daarna zingen wij uit Psalm 35, het 11e vers. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. 35, het 11e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilende dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in de stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in diezelfde stad en ze kwam tot hem zeggende, doe maar recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrezen en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze vrouw mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen. Opdat ze niet eindelijk komen en mij het oog breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastiglijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde?
Gemeente, wij slaan vanmorgen op uit onze Heidelbergse catechismus, de 45e zondag. En wij willen daarvan lezen het eerste deel, namelijk vraag en antwoord 116. Vraag en antwoord 116 uit zondag 45 van onze catechismus. Daar lezen wij: waarom is het gebed de christenen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wij willen samen eerst Gods aangezicht zoeken in gebed, om zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden aan de volgende leden der gemeente of gezinnen der gemeente gedenken. Dankzegging willen wij doen in verband met de geboorte van kinderen in de gezinnen Pronk-Romkes, Noord 54, Loosman Kramer, De Brakke 2 in Tollebeek en Bakker, Herenkamp 18. Laten wij samen de Heere zoeken in gebed. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht in dit morgenuur, nu gij ons samenbrengt aan deze plaats waar wij, zoals u dat ons van week tot week geeft, ook vanmorgen weer mogen luisteren naar uw goddelijk woord, maar waar we ook ons mogen verenigen in gebed om samen tot u te komen en samen u onze noden en behoeften voor te leggen. En mogen we dan vanmorgen beginnen, Heren, met die dingen die in de afgelopen week in de gemeente gepasseerd zijn, waarbij mensen betrokken waren, mensen die ziek werden of die een ongeval kregen en die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen, die daar behandeld werden of die daar behandeld worden. Heren, we bidden van u dat gij aan allen gedenken wilt, zij dat ze al langere tijd in een ziekenhuis of in een verpleeginrichting verzorgd worden, zij dat ze daar nog maar kort zijn. Wat het ook is, Heren, en wat hun kwaal ook is en wat hun omstandigheden ook zijn, zij zijn allemaal diep afhankelijk van u en van de hulp van uw genade. Wat moet er van een mens terechtkomen als u uw handen van hem of haar aftrekt? Als u ons aan ons lot overlaat, Heren, dan hebben we geen gezondheid, dan verdwijnt ook ons leven. Als u niet van dag tot dag zorgt, dan is ons leven geëindigd. Dan gaan we de weg van alle vlees. En daarom, Heren, in gezonde dagen, maar bijzonder ook in zieke dagen, moeten we er maar steeds bij bepaald worden en worden we er ook steeds aan herinnerd dat we zonder u niets kunnen en dat alleen aan uw zegen alles gelegen is. Laten onze zieken dat mogen beseffen en wilt u ze dan geven uit uw genade, uit uw volheid, wat zij in deze omstandigheden nodig hebben. En mag dan de weg die gij met hen gaat ook waarlijk in hun leven tot zegen zijn. Het kan ook wezen, Heren, dat u er deze bedoeling mee hebt en we bidden dat dat zo mag zijn, dat u door alle tegenspoeden heen ons wilt herinneren aan het feit dat we het hier op aarde maar niet moeten zoeken en dat we hier op aarde maar niet ons huis moeten bouwen. En dat wij pelgrims dienen te zijn die niet meer dan in tenten wonen en die verder moeten. Wilt u die roepstem die tot ons komt als u ons bepaalt bij de zwakheden van ons lichaam, bij de vergankelijkheid van ons leven, wilt u die roepstemmen dan heiligen aan ons hart en ons waarlijk op u en op uw genade gericht doen leven, wetende dat we hier geen blijvende stad hebben. En toch, Heere, als u uitkomst geeft, dan is er reden tot dankbaarheid ook. En we mogen uw naam ook erkennen voor zegeningen die gij gegeven hebt aan een aantal die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Alhoewel, daarmee is niet alles gezegd. We kunnen wel uit het ziekenhuis thuiskomen, maar dat wil nog niet zeggen dat de gezondheid ook teruggekeerd is. En daarom bidden wij van u, Heere, ook voor hen die dat voorrecht ontvingen dat ze thuis mochten komen, dat u verder ook aan hen zou willen denken. Het kan ook wezen dat een mens uit het ziekenhuis komt omdat er in het ziekenhuis niet veel meer voor hem te doen is. Omdat de ernst van zijn ziekte zodanig is dat er echt tegen dat die kwaal geen kruid op deze aarde gewassen is. Ach Heere, we moeten het ook leren om ons voor te bereiden voor de eeuwigheid en om ons huis gereed te maken in de wetenschap dat we sterven gaan. Hoe? Ach Heere, dat is u bekend, net zo goed als het wanneer, maar het dat weten we zeker. Daarom wij bidden van u dat u ons dat leren wilt en als u ziekte of zorgen in ons leven zendt die voorboden van de dood zijn, mogen we dan ook, Heere, door uw genade leren aanvaarden. En bovendien mogen wij door diezelfde genade ook leren loslaten. Om op u gericht, op de toekomst, op uw woord gericht verder te gaan. En om zo te weten, als het aardse huis deze tabernakels afgebroken wordt, dan hebben we een gebouw niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Overigens, Heren, we bidden u toch ook dat gij gedenken wilt aan hen die ernstig ziek zijn. Dat u hun leven nog zou willen verlengen. We weten soms ook in dat opzicht niet wat we bidden of vragen moeten. En we bevelen het dan ook graag in uw handen aan. Uw handen die genadige handen zijn. En wij bidden, Heere, dat gij alles geven wilt wat we nodig hebben voor dit en voor het toekomende leven. We bidden u ook voor die gezinnen waar gij vreugde hebt geschonken. Een drietal gezinnen in de gemeente mocht worden verblijd met de geboorte van een kind. In een enkel geval het eerste kind. En bij anderen een kind nadat er al anderen geboren werden. Heren, het is altijd weer een zegen. Het is ook altijd weer een opdracht. Mogen die kinderen in gezondheid opgroeien. Mogen ze in welstand groot worden en wilt gij uw genade erin verheerlijken. Wilt gij de ouders wijsheid en krachten geven en wilt u ze alles schenken, Heere, wat ze nodig hebben, om ook waarlijk de taak die gij hen gegeven hebt naar behoren in de vreze van uw naam op zich te nemen. Laten deze gezinnen, de ouders en hun kinderen, dan geregeerd mogen worden door uw Heilige Geest. En laat en in de harten van de ouders en in de harten van de kinderen uw genade gestalte mogen krijgen. Heren, we willen u ook in het midden der gemeente danken voor het voorrecht dat u aan onze broeder Brons en zijn vrouw gegeven hebt, dat ze in welstand weer terug mochten komen van vakantie. En dat intussen ook het aantal van hun kleinkinderen is uitgebreid, doordat u in het gezin van een van hun kinderen opnieuw de kinderzegen wilde schenken. Geef dat er ook waarachtige en oprechte dankbaarheid mag zijn en dat de begeerte er ook mag leven om met deze weldaden in u de Heere te mogen eindigen. Heere, en dan komen wij u bidden, bijzonder ook voor datgene wat ons vanmorgen hier in uw huis wacht. We zijn samengekomen rondom uw woord en we willen overdenken datgene wat gij ons vanuit uw woord via onze catechismus te zeggen hebt in zaken dat zeer gewichtige stuk van het gebed. O Heere, leid ons door uw geest bij de overdenking van uw woord En geef dat uw woord ook ingang mag vinden in onze harten, dat het niet aan ons voorbij mag gaan. We kunnen wel praten, we kunnen ook preken over het gebed. Maar als we het gebed niet beoefenen, als het geen praktijk in ons leven is, wat heeft het dan voor nut? Daarom wij vragen, Heere, niet alleen dat u ons geven wilt dat we uw woord mogen verstaan en dat we mogen begrijpen wat gij omtrent deze dingen te zeggen hebt, maar we bidden u ook om de geest der gebeden zelf, die we nodig hebben opdat hij ons zal leren bidden. En echt bidden is nog wat anders dan weten hoe we het doen moeten. Echt bidden in de praktijk is nog wat anders dan dat we alleen de regels van uw woord daaromtrent kennen. Echt bidden is niet alleen een zaak van ons verstand en van ons weten, maar echt bidden is een zaak van ons hart. Zoals onze catechismus ons dat vanmorgen ook voorhoudt met hartelijke zuchten. Schenk ons die genade, Heere, dat we uw woord mogen verstaan, maar dat het ook die vrucht mag dragen in ons leven, dat we voor het eerst of bij vernieuwing in de weg van het gebed ook de verborgen omgang met u mogen kennen. Laat uw geest ons dan leiden en laat het werk van de vorst der duisternis verijdeld worden. Laat zijn listen verstoord en zijn plannen teniet gemaakt worden. Hij is er altijd bij om uw werk te verbreken en uw woord in zijn loop te stuiten. Laat hij geen succes hebben, Heere, maar wilt gij hem schelden opdat hij van ons vliede. En geef ons zo een gezegend uur, niet omdat we dat verdiend hebben, want Heere, als wij in het openbaar in het midden der gemeente tot u naderen, dan past het ons ook om eerlijk voor uw aangezicht uit te spreken dat we alles verzondigd hebben. Hoeveel we ook te bidden hebben en hoeveel we ook te vragen hebben, het is altijd, altijd weer onverdiend. Er is niets waar wij recht op hebben en daarom, o God, we smeken u dat gij ons genadig wilt zijn en dat ge de zonden die we bedreven hebben zoudt willen vergeven en dat u ons zou willen aanschouwen in de Heere Jezus Christus. Scheld ons dan al onze misdaden kwijt. En geef ook, Heere, dat we oprecht berouw over onze zonde mogen hebben. Zodat onze schuldbelijdenis maar niet bestaat in het spreken van een paar woorden. Zodat ons schuldbelijden maar niet alleen een zaak van onze lippen is, maar dat dat ook een zaak van het hart mag wezen. En dat wij mogen kennen door uzelf dat gegeven, een verbroken hart en een verslagen geest. We bidden u om uw zegen op al de arbeid in uw koninkrijk. Zegen uw woord als het op deze dag op vele plaatsen in ons land en daarbuiten verkondigd mag worden. Sterk uw dienstknechten, geef hen getrouwheid en bekwaamheid. Ondersteun hen van omhoog en laat uw werk voortgang mogen hebben. Laat uw naam verheerlijkt worden, Heere, in het midden van deze wereld. En doe het ervaren dat gij voortgaat met uw arbeid. Heere, er zijn vele krachten losgekomen in deze wereld. En ze openbaren zich al driester en ze laten al meer zien uit welke bron ze voortkomen. Krachten die van u niet weten en die u tegenstaan en die uw werk zoeken te verstoren. Maar Heere, gij zijt, zo zingt een van de psalmen, veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. En zo is het niet alleen ten aanzien van de wateren van de zee, maar zo is het ook van al het geweld dat in de volkerenzee losbreekt en dat zich tegen u en tegen uw heilig woord en tegen uw volk richt. Heere, gij staat daar boven en gij kunt dat beteugelen en bedwingen als geen ander. Sta dan op, Heere, en toon uw gezag. En ga, te midden van alles wat tegen u gericht is, toch ongestoord en ongehinderd voort met uw verlosserswerk. Opdat het bekend mag worden in deze wereld tot beschaming van uw vijanden en tot vertroosting van hen die u vrezen. God, de Heer regeert. Heere, we bidden u, zegen ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 77ste psalm, het 5e en het 6e vers. Psalm 77, het 5e vers. Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik, dan altoos verstoten. En vers 6, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Als we onze catechismus opslaan bij het laatste stuk van dat leerboek over het gebed, dan vinden we dat onze catechismus, sprekende over deze belangrijke zaak van het bidden, begint met aan te tonen waarom het gebed nodig is. Zo luidt immers de eerste vraag: waarom is het gebed de christenen van noden, de noodzaak van het bidden? En daar wordt op die vraag antwoord gegeven, tweeërlei, misschien wel drieërlei antwoord. Er zijn verschillende redenen aan te geven vanuit het woord van God waarom een mens moet bidden. En de eerste reden is, laat ik dat zo mogen zeggen, midden uit antwoord 116... De eerste reden voor de noodzaak van het gebed is: God vordert het bidden van ons. God eist het. En al zou er nou verder niets in de Bijbel staan ten aanzien van de noodzaak van het gebed dan alleen dat God het van ons vraagt, dan moest dat voor elk mensenkind genoeg zijn om in gebed te gaan. God eist het. En wie is God? Hij is onze schepper. Aan hem hebben we alles te danken. Hij is onze onderhouder. En van dag tot dag hebben we alles aan hem te danken. Mag hij, van wie ons leven is, van wie ons hele bestaan is, van wie al onze gaven en krachten en talenten zijn, van wie ook onze tijd is, onze uren en onze minuten, mag Hij van ons vragen dat wij zullen bidden? Natuurlijk. Mag Hij van ons vragen dat we onze talenten in dienst zullen stellen van het zoeken van Hem? Mag Hij van ons vragen dat we onze tijd zullen gebruiken om tot Hem te spreken? Het is alles van Hem. Hij heeft het volstrektste recht om van zijn schepselen te zeggen, tot zijn schepselen te zeggen, zoekt dagelijks mijn aangezicht. Bid zonder ophouden. Ja, omdat God het van ons vraagt. Daarom allereerst is het gebed de christenen van noden. Ja, ik zei zo pas al, door te citeren zonder te verwijzen waar die teksten te vinden zijn, dat niet alleen onze catechismus ons zegt dat God het van ons vordert, maar het woord zegt het zelf ook. Ik noemde u een woord uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 17, waar de apostel schrijft aan de Thessalonicenzen. En u weet, alles wat de apostel schreef, schreef hij geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus waar de Heilige Geest tot de kerk zegt, bid zonder ophouden. Ik denk ook aan een woord uit de 105e psalm. Zoekt zijn aangezicht. Geduriglijk een opdracht aan mensenkinderen gegeven van Gods wegen om te bidden. God vordert het gebed. Ik denk ook aan dat woord wat we lazen in het eerste vers van de schriftlezing van vanmorgen uit Lucas 18. Als de Heere Jezus die gelijkenis gaat vertellen, waarover straks nog wat meer, over die onrechtvaardige rechter en die weduwe die bij hem komt om haar recht te zoeken. Als de Heere die gelijkenis gaat vertellen, dan heeft hij daar een duidelijk doel mee. En dat doel wordt in het eerste vers van Lucas 18 aangegeven, als de evangelist immers schrijft dat de Heere Jezus deze gelijkenis daartoe sprak, dat men altijd moet bidden en niet vertragen. Wel nu alweer een illustratie uit het woord van God dat onze catechismus zeer terecht mag zeggen, God vordert het gebed. En God vordert dat gebed, God vraagt dat, God verwacht dat. Eigenlijk van alle mensen, van alle schepselen, niet alleen van wedergeboren mensen, maar van al zijn geschapen schepselen van mensen. Waarom verwacht God dat ze bidden? Omdat bidden Hem erkennen is. Bidden tot God is uitspreken, Heere, ik heb U nodig. Ik kan zonder U niet. Bidden is een bepaalde vorm van je overgeven aan de Heere. Bidden is ook een bepaalde vorm van je toevertrouwen aan de Heere. Bidden is een erkennen van God. Heere, Gij zijt God en ik ben mens, diep afhankelijk. Zonder U ben ik niets en heb ik niets en kan ik niets. Nou, dat wil de Heere horen van zijn schepselen. Dat ze Hem zo erkennen zullen en dat ze hun afhankelijkheid van Hem zullen belijden, afhankelijkheid in alle dingen. En dat ze zo uitspreken dat ze het nu bij Hem zoeken en dat ze het van Hem verwachten. Wel nu, om die redenen verwacht de Heere het gebed en zeker verwacht Hij het van hen die Hij door zijn geest vernieuwd heeft. En die door zijn genade zijn wedergeboren. Zeker verwacht hij het van zijn volk. Dat zij bidden zullen. Vervolgens, en die reden wordt ook aangegeven in antwoord 116. Vervolgens is dit wat van het gebed gezegd wordt. Het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. U weet natuurlijk, Met ingang van zondag 32 zijn we in onze catechismus in het stuk van de dankbaarheid. Nadat onze catechismus eerst het stuk der ellende en daarna het stuk der verlossing besproken heeft, zijn we nu al een hele tijd in die catechismus bezig in het stuk van de dankbaarheid. Daar staat ook dat gebed, en daar wordt het gebed straks ook uitvoerig besproken. Wel nu, van die dankbaarheid is het gebed het voornaamste stuk. Juist, en dan kom ik speciaal op het terrein van Gods volk, van de waarachtige christenen. En dan moet u natuurlijk, ik zeg dat er even tussen haakjes bij, in antwoord 116, het woord christenen niet verstaan in zijn uitgeholde, afgezwakte betekenis. Alsof christenen een aanduiding is van allen die op de een of andere manier in de Heere Jezus Christus zeggen te geloven. Allerlei godsdienstige stromingen en zelfs sekten in kluis. Nee, als onze catechismus de term het woord christenen gebruikt, dan moet u aan de catechismus zelf vragen, wat verstaat u onder een christen? En dan verwijst onze catechismus ons even terug van zondag 45 naar zondag 12. Waarom wordt gij een christen genaamd? Nou, leest u dat nog eens na. Dan wordt daar in ieder geval gewezen op de waarachtigheid van ons christen zijn. Niet zomaar op het hebben van de naam, een naam christen. Maar op het bezitten van en het beleven van de werkelijkheid van het christen zijn. En dat is dan kort en goed gezegd dat je verbonden bent aan Christus. En dat je deel hebt aan de zalving van Christus. En dat je in dat drievoudige ambt geplaatst bent als navolgers van Christus. Om als profeet hem te belijden. Om als priester jezelf hem tot een dankoffer op te offeren. En om als koning tegen de zonde te strijden. Wat is een christen? Een christen, een echte christen, dat is iemand die door de geest Gods wedergeboren, door de geest Gods geregeerd en geleid wordt, die door de geest Gods bekwaam gemaakt en geoefend wordt om een waarachtig christelijk leven te leven. Als het gaat over wie dat dan zijn, die in onze catechismus in vraag 116 bedoeld worden, waarom is het gebed de christenen van nodig? Dan heb ik alle recht om te zeggen, om die vraag ook zo te lezen, waarom is het gebed Gods kinderen? Waarom is het gebed de waarachtige gelovigen? Waarom is het gebed het volk dat de Heere vreest van nodig? En dan maakt deze vraag tegelijk een onderscheid. Zo pas, sprekende vanuit de relatie van de schepper tot zijn schepselen, maakte ik het algemeen. En mag ik zeggen, de Heere vraagt het van alle mensenkinderen dat ze tot hem bidden en hem als God erkennen en of hun afhankelijkheid van hem belijden en beleven. Maar door het speciaal op de christenen te betrekken, gaat onze catechismus die scheidslijn weer aanbrengen. En aanduiden dat er christenen zijn en er zijn niet-christenen. En die scheidslijn loopt niet bij deze stenen muren, zodat wat er buiten valt niet-christenen zijn en wat er binnen die muren vergaderd is wel christenen zijn. Maar die scheidslijn loopt dwars door de gemeenten heen. En de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. De een rekent de Heere erbij en de andere rekent de Heere er niet bij. En u kunt best zitten naast iemand die er niet bij hoort. En u kunt best zitten naast iemand, terwijl u er zelf niet bij hoort, naast iemand zitten die er wel bij hoort. Wel nu, die scheidslijn trekt de catechismus en in navolging van ons leerboek letten wij dan nu even speciaal op diegenen die door de Heere erin gesloten worden. Die door de Heere aanvaard worden en erkend worden als waarachtige christenen die deel hebben aan de geest van Christus. Waarom is het gebed hun van nodig? Omdat zij deel gekregen hebben aan de verlossing. En omdat zij deel hebbende aan de verlossing nu ook verwacht worden, gode waarachtige dankbaarheid voor die verlossing te bewijzen. Behalve dus dat, en dat hebben ze met alle schepselen gemeen, behalve dat ze aan de Heere alles voor dit leven te danken hebben en helemaal op hem aangewezen zijn, hebben ze ook voor de zaligheid van hun ziel en de verlossing van hun bestaan nog zoveel aan de Heere te danken. Want dat is wat, als onze catechismus dankbaarheid zegt, dan vragen we dankbaarheid waarvoor, dankbaarheid waarover. En dan is het antwoord dat we in zondag 1 al terugvinden, hoe ik gode, niet voor mijn eten en mijn drinken alleen, en voor mijn gezondheid alleen, en voor de krachten die ik krijg alleen, en voor mijn lange leven alleen, maar hoe ik gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Wel nu, als de Heere dat voorrecht, die weldaad schenkt aan een zondaar, aan een schuldige, aan een ellendige die onder het oordeel Gods ligt vanwege zijn zonde en zijn ongerechtigheden. Ik zeg, als de Heere die weldaad schenkt aan een zondaar, dat hij hem uit de ellende haalt en dat hij hem aan zich verbindt en dat hij hem met zich verzoent en dat hij hem vergeving van ongerechtigheden schenkt, en dat alles alleen door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, dan legt hij zelf ook die vraag in het hart: wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe God voor zijn genade, voor zijn onverdiende gunst aan een onwaardige bewezen, vergelden. En dan komt de dankbaarheid, de waarachtige dankbaarheid. En hoe uitzicht die? Wel, onze catechismus, ik wijs u even het verband aan, dat mag toch wel bij zo'n eerste preek over het gebed. Er zit natuurlijk duidelijk een relatie, ook naar dat voorafgaande deel. Ik bedoel, naar dat voorafgaande deel in het stuk van de dankbaarheid. Onze catechismus is uitermate logisch opgebouwd ook. En als ik zeg het voorafgaande deel, dan bedoel ik dat deel van de wet, wat in uw midden bepreekt is in de voorafgaande periode. Die geboden, wat is het verband dan tussen dit stuk dat over het gebed gaat spreken en dat stuk dat hieraan voorafgaande over het gebod sprak? Dit is het verband, dat terwijl de dankbaarheid tot uitdrukking dient te komen in een leven der gehoorzaamheid, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Terwijl de dankbaarheid van een verlost volk openbaar dient te komen in een wandelen in Gods wegen, en die wegen liggen klaar en duidelijk aangewezen in de 10 geboden. Terwijl dat leven der dankbaarheid openbaar dient te komen in een wandelen naar de wil van God, onze schepper en verlosser, wordt tegelijk in de beoefening van die gehoorzaamheid en bij het wandelen in die wegen ondervonden dat je er niks van terecht brengt. En dat, en daar ziet u het verband, en dat drijft uit tot het gebed. Zo eindigt de zondag 44 toch? Als het gaat over, ik lees uw vraag en antwoord 115 nog even, waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden preken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ik zei dat, met andere woorden, je brengt er zo weinig of niks van terecht. Ten eerste, opdat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden. Daar wordt in het stuk van de wet al even vooruitgegrepen naar het stuk van het gebed. En God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Wel nu, en daarom, het leven naar het gebod is een stuk van de dankbaarheid, en het leven van het gebed is een stuk van de dankbaarheid. En dat leven van het gebed wordt dan in onze catechismus ook nog een keer het voornaamste stuk van de dankbaarheid genoemd. En dan de hoofdzaak waar het vanmorgen om gaat. Tenminste, ik mag dat toch wel de hoofdzaak noemen of de hoofdzaak maken in antwoord 116. Waarom is het gebed de christenen van ode? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. God eist het. Het is het voornaamste stuk der dankbaarheid. En bidden is ook de enige weg om wat van de Heere te ontvangen. Want God heeft het zo ingezet dat hij zijn genade en zijn geest en andere dingen daarnaast geven wil, maar niet ongevraagd. Om dat te illustreren verwijs ik u even naar het woord van de profeet Ezechiël in het 36e hoofdstuk. Want hij belooft dat hij het hen aan niets zal doen ontbreken. En gaat dat nou allemaal zomaar in vervulling? Ja, God heeft het toch gezegd. Jazeker, God heeft het wel gezegd. En hij meent het ook als hij het zegt. Maar de beloften Gods gaan toch niet automatisch in vervulling. Je kunt niet zeggen, nou dat gaat gebeuren, God zegt het toch. Ze komen in hun eigen land. Rijn water wordt straks op hen gesprengd. Een nieuw hart krijgen ze van de Heere. De Heilige Geest woont straks in hun binnenste. En door de Geest zullen ze in Gods wegen wandelen. Gaat allemaal waar worden, want God heeft het gezegd. En zijn woord is onherroepelijk en betrouwbaar. Dat is allemaal waar, gemeente. Zijn woord is onherroepelijk. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Zijn woord is betrouwbaar, absoluut en gegarandeerd. En toch, zal Israël er deel aan ontvangen, in hun eigen land terugkeren, gereinigd worden van al hun onreinheden, de geest ontvangen, een nieuw hart ontvangen, zal Israël er deel aan ontvangen, wat moet er dan gebeuren? Vers 37, aan het slot van heel die lijst met allerlei heerlijke toezeggingen, Ezechiël 36, vers 37, alzo zegt de Heere, Heere, daarboven zal ik hierom van het huis van Israël verzocht worden dat ik het hun doe. Dat is de weg. En als dat ontbreekt, ontbreekt de rest ook. Want God wil zijn genade en hij wil zijn geest. En hij wil die weldaden van terugkeer uit de ballingschap en reiniging van zonde en ongerechtigheid. En het werken en het geven van dat nieuwe hart en van die nieuwe geest. En dat geven van de geest in het binnenste. En het door de geest bearbeid worden dat we in zijn wegen wandelen en in zijn inzettingen zullen doen. Hij wil dat allemaal geven als er om gebeden wordt. Als hij om die dingen van het huis van Israël verzocht zal worden, dat hij het hun doen zal. Kijk, dat snijdt twee gedachten af, radicaal. De gedachte zoals ik die zo pas onder woorden bracht. Nou, de Heere heeft het toch gezegd. En die beloften die liggen er toch en we mogen op die beloften leunen en steunen en dan is het toch in orde. Want God staat toch voor zijn woord in. Zo een oppervlakkig geloofs- en geestelijk leven kwekend. Die gedachte wordt afgesneden. Want God zegt nee zo niet. Ik zal er van het huis van Israël om verzocht worden. En de andere gedachte die afgesneden wordt is, oh, alles is toch van tevoren geregeld en bestuurd en beschikt door de Heeren en je verandert daar toch niets aan. En ja, als de Heere besloten heeft om het je te geven, dan geeft hij het je. En als hij besloten heeft om het je niet te geven, dan geeft hij het je niet. Hoeveel je er ook om gebeden zou hebben. Een mens kan er nu eenmaal niks aan doen. Die gedachte wordt ook afgesneden. Want de Heere wil erom verzocht zijn. De Heere wil erom gebeden zijn. Dat is inderdaad de weg die Gods woord ons aanwijst. Is het dan niet allemaal van tevoren geregeld? Heeft de Heere dan niet alles voorbeschikt? Staat het dan niet vast aan wie hij zijn genade en zijn geest geven zal? Jawel, dat staat vast. Dat heeft de Heere alles voorbeschikt. Maar hij heeft in dat besluit ook opgenomen onze gebeden. Hij heeft ook opgenomen of we wel of dat we niet zullen bidden. En vandaar dat het waar blijft. En dat die waarheid naar twee kanten de zaken veilig stelt. De Heere, zoals onze catechismus dat onder woorden brengt, wil zijn genade en zijn geest geven aan hen die hem erom bidden. Nou, en daarom, en dat begrijpt u dan ook, omdat dit de orde is die de Heere heeft ingezet en die de Heere gewild heeft, daarom maakt de Heere van zijn volk ook bidders. Dat doet hij zelf. Omdat hij langs die weg zijn genade en zijn geest en allerlei andere zegeningen en weldaden schenken wil. Daarom staat hij er zelf voor in dat iemand die door hem bearbeid wordt ook een bidder wordt. Een voorbeeld, en als sprekend voorbeeld is natuurlijk het voorbeeld van de apostel Paulus. Wat is voor de Heere en wat moet voor Ananias, de oude discipel in Damascus, het bewijs zijn dat Paulus echt veranderd is? Wat gebruikt de Heere in zijn opdracht aan Ananias als een bewijs, als een argument dat er bij Paulus wezenlijk wat veranderd is? Een paar woorden, want zie hij bidt. Want zie hij bidt. Nou, dat is het bewijs waar Ananias door overtuigd moet worden dat Paulus niet langer blaast dreiging en moord tegen degene die de Heere vrezen. En dat Paulus niet langer van plan is om met brieven vanuit Jeruzalem gemachtigd in Damascus ook een christenvervolging te ontketenen. Dat is het bewijs dat Paulus veranderd is van een leeuw in een lam. Wat? Dat hij bidt. En waarom bidt hij? Hoe komt het dat hij bidt? Wel, dat is het werk van diezelfde God die hem verschenen is op de weg naar Damascus. Die hem neergeveld heeft. Die hem uit het zadel gelicht heeft. En die hem tot een arme smekeling gemaakt heeft. God doet dat. En waarom doet God dat? Omdat het gebed het voornaamste stuk is dat hij van ons vordert. Omdat het gebed de enige weg is waarlangs hij zijn genade en zijn geest geeft. En vandaar dat nu vanuit deze gedachten de vraag al naar ons toe komt. Nou, is dat in ons leven dan ook gebeurd? Ik zeg niet dat het in ons leven langs dezelfde dramatische weg moet zijn gebeurd als dat het in Paulus' leven gebeurde. Ik zeg niet dat we het langs dezelfde route moeten leren. Maar we moeten wel bidders geworden zijn. En dan bedoel ik met bidders, net zo goed als dat ik zo pas het over christenen had, niet mensen die het in naam zijn, maar die het in de daad zijn. Die het met het hart zijn. Kijk eens, sprekende over Paulus, je kon natuurlijk van Paulus ook zeggen voordat hij bekeerd was, want zie hij bidt. Ja, ongetwijfeld. Het was een fariseer die leefde naar de wet van God onberispelijk. En die een gerechtigheid zich opgebouwd had waar een ander niet aan tippen kon. En als zoals dat gewoon was in het leven van de farizeeërs, Paulus zagen staan op de hoek van de straat. Of als ze Paulus zagen opgaan naar de tempel, net als in de gelijkenis de Heer Jezus die farizeeër tekent, dan konden de mensen ook zeggen, met eerbied vervuld, omdat ze Paulus kenden als zo'n vroom en toegewijd en zo'n heilig man, een onberispelijk man, waar zij niet aan konden tippen, dan konden ze tegen van Paulus ook zeggen tegen elkaar, want kijk, hij bidt. Natuurlijk, er was alle reden om van Paulus ook voor zijn bekering te zeggen, hij bidt, zo'n ijverig mens, zo vol van toewijding voor de eer en voor de zaak van de Heere, de God van Israël. Oh, hij achtte het geen verloren tijd om een kwartier of een half uur lang op de hoek van de straat te bidden. Stond bekend als een bidder. Ja, bij de mens. Maar niet bij God. Had God ooit een gebed van hem gehoord? Nee. Was er ooit met al die uren die Paulus in het gebed doorgebracht had, één zinnetje geweest in al die gebeden waar de Heere behagen in had? Nee, waarom niet? Omdat in al die gebeden van Paulus ontbrak wat er in dat gebed van die tollenaar zat. Een verbroken hart en een verslagen geest. En met de veelheid van woorden kon Paulus God niet behagen. En met de uren in het gebed doorgebracht kon Paulus de Heere niet behagen. Het was alles ijdel. Hij naderde tot God met de lippen. Maar zijn hart was ver van God. En daarom had de Heer in al die gebedswerkzaamheden van de apostel Paulus nooit behagen gehad. Hij achtte het ook geen bidden. En nu die radicale verandering in zijn leven gekomen is, nu Paulus heeft leren vragen, en dat was zijn eerste gebed. Zijn eerste gebed, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen is Paulus een bidder geworden, door de Heere zelf een bidder gemaakt. Nou kijk, ik zei, het gaat niet om de vraag of wij gebeden opzeggen. Het gaat niet om de vraag of wij bepaalde tijden in ons leven gebruiken om met de lippen tot God te spreken en onze plicht daarin te doen. Maar het gaat om de vraag, dat komt ook in dit antwoord van de catechismus terug, of het met het hart gebeurt. Staat niet zonder reden. Met hartelijke zuchten. Dat zijn met zuchten die uit ons hart opwellen, met gebeden die uit onze ziel omhoog komen. Bidders, echte bidders zijn mensen die het met hun hart en met hun ziel doen. Gemeente, die vraag, is dat bij ons ook gebeurd? Kan de Heere dat ook tegen zijn engelen zeggen, om het maar eenvoudig voor te stellen? Want zie, hij bidt. Zei de Heere vanmorgen dat tegen zijn engelen van u, van mij, toen we opstonden uit van ons bed, toen we de dag begonnen. Want zie, hij bidt. Is dat de gesteldheid, de gestalte van onze ziel? Dat we uit het besef van, Heere, zonder u kan ik niet. Heere, zonder u ben ik verloren. Dat we vanuit dat besef van nood en verslagenheid roepen tot God. Dat we vanuit dat woord van de Heere aangespoord worden om bij de Heere te worstelen om zijn genade en om zijn geest. Dat we hongerig en dorstig zijn naar de gemeenschap met hem. Dat we begeerig zijn om contact te hebben met de hemel en dat dat in onze beden, in onze gebedswerkzaamheden tot uitdrukking komt en dat de Heere dat merkende nu ook zeggen kan, hij bidt, zij bidt. Gemeente, dat is nodig. We kunnen over, aan de hand van het woord van God, over de kenmerken van het leven van Gods kinderen spreken. Nou, hier heb je een kenmerk, een onmiskenbaar kenmerk. God maakt zijn volk tot bidders. En bidders zijn mensen die weten dat echt bidden pas dan gebeurt als wij gemeenschap met God hebben. En als God van zijn kant gemeenschap met ons heeft. En dat is de weg, zei ik, de enige weg om nu ook deel te krijgen aan die genade van de Heer. Gaat dat dan, mag ik die vraag er dan ook aan vastknopen, gaat dat dan allemaal in één keer zo? Als we dan maar bidden, wordt de belofte dan ook terstond vervuld? Wordt het dan ook terstond beleefd, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen? Dat is niet gezegd. Het gebeurt wel eens, de Heere zegt zelfs in zijn woord, eer ze roepen zal ik antwoorden. Maar het is vaker niet zo. Het is vaker zo, zoals we in de 40ste psalm uitgedrukt vinden, als David zijn eigen leven ziet als een leven in de ruisende kuil en in modderig slijk, waarin hij straks om gaat komen en waaruit hij zichzelf niet bevrijden kan. En wat zegt hij dan? Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Want, en dat illustreert de Bijbel ook, de Heere beproeft dat biddende volk ook meer dan eens. En zoals hij de Canaanese vrouw op haar gebed geen antwoord gaf en toen een afwijzend antwoord, zo wordt het in het leven van bidders, van worstelaars aan de troon der genade ook ondervonden. Alsof de Heere niet hoort. En alsof de Heere geen antwoord wenst te geven. Is dat de werkelijkheid niet? Neem Abrahams leven eens. Wat heeft hij niet moeten wachten? Daar lag de belofte. En er was Abrahams pleiten op de belofte. Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En het duurde maar, het duurde maar, het duurde maar. Daar was Jozef. En Jozef had ook de belofte via de dromen al aan hem gegeven. En in plaats dat het vervuld wordt, gaat het een heel andere kant uit. En hij komt in Egypte terecht, op de slavenmarkt. Hij komt straks in de gevangenis terecht. En hij zal daar nog een keer sterven ook. Want wie denkt er nu nog aan Jozef? Thuis denken ze dat hij niet meer leeft. De schenker die door de uitleg van de droom bemoedigd werd en die straks ook weer aan het hof van Farao mag dienen en die Jozef belooft dat hij aan hem zou denken en dat hij een goed woord voor hem zou doen bij Farao, die vergeet hem 2 jaar lang. Wie denkt er nog aan Jozef? En wat komt er nou van dat woord van de Heere terecht? Denk aan Asaf, zou God zijn gena vergeten? Heeft hij zijn barmhartigheden in zijn gramschap afgesneden? Is het te vergeefs om op God te hopen? Ik noem maar een paar voorbeelden om uit de schrift te illustreren dat de Heere niet terstond antwoord geeft, maar dat hij in het leven van zijn door hemzelf biddend gemaakte volk ook de beproevingen zendt. Met de bedoeling dat zij het zouden opgeven? Nee. Met de bedoeling dat zij des te vuriger zouden roepen. Met de bedoeling dat ze de Heere geen rust zouden geven. Maar dat ze aanhoudend, dat zij, ik kom bij een ander woord uit onze catechismus, dat zij zonder ophouden hem zouden bidden. En dat vinden we geïllustreerd in die gelijkenis die we gelezen hebben. Van die rechter, die God niet vreest en die geen mens ontziet. En die weduwe die onrecht geleden heeft en die nu naar de rechter gaat om haar recht te zoeken. Maar omdat die God niet vreest, houdt hij ook geen rekening met de geboden Gods en met de eisen van de Heere voor een rechter. Met name als er een weduwe, toch al zo'n achteruitgezette vrouw in die dagen, toch zo'n kwetsbare vrouw al, als er een weduwe tot hem komt om haar recht te zoeken. Hij houdt met God geen rekening en dus houdt hij met mensen ook geen rekening. En wat kan hem die vrouw schelen? Daar kan hij niks aan verdienen. En misschien wil hij de tegenpartij van die vrouw wel te vriend houden. En zij komt bij hem en hij wil voor een lange tijd geen recht doen. Hij wilde voor een lange tijd niet. Maar als hij, ik spreek maar in termen van vandaag, als hij de volgende morgen weer naar zijn kantoor gaat, dan staat ze er weer. Doe mij recht. En als hij haar voorbij loopt zonder dat hij aandacht aan haar schenkt en zijn hoofd van haar afwendt, dan laat het hem toch niet los als zij achter zijn bureau zit. En dan blijft hij er die dag toch een beetje mee bezig. Hij probeert het wel van zich af te zetten. En het lukt ook wel, want hij is druk op die dag. En er komen allerlei mensen met wie hij besprekingen moet hebben. Maar als hij s'avonds thuis ligt en voordat hij in slaap valt, komt dat beeld van die vrouw weer voor zijn geest. En hij is eigenlijk al bang dat ze er de volgende morgen weer zal staan. En zo waar, ze staat er weer. Doe mij recht. Totdat hij het niet meer vol kan houden. Krijgt hij bloed voor zijn hart? Nee, dat niet. Gaat zijn geweten spreken? Dat ook niet. Is het omdat hij uiteindelijk toch een keer gaat begrijpen wat God van hem vraagt als hij deze vrouw op zijn pad plaatst? Nee, dat ook niet. Hij is bang dat ze hem een keer de hersens in zal slaan. Dat ze hem het hoofd zal breken zoals er staat. En dat is letterlijk bedoeld. Dat ze in zichzelf op een gegeven ogenblik niet meer in de macht heeft. En dat ze getergd door zijn onwilligheid niet meer weet wat ze doen zal en hem in zijn gezicht zal slaan. En dat wil hij voorkomen. En dan zegt hij, nou ja goed, ik zal er maar helpen. En nou gaat het in die gelijkenis niet, want dan zouden we ons in allerlei bochten moeten wringen om die rechter het beeld van God te laten zijn en die weduwe het beeld van een zondaar te laten zijn. En dan zou God dan afgebeeld zijn in die onrechtvaardige rechter. Nee, daar gaat het niet om. Het punt van vergelijking in deze gelijkenis is de volhardendheid van die vrouw. Ze laat zich niet wegsturen. Oh, ze zou best gedacht hebben, nou ik geef het maar op, want die man is zo hardvochtig en die man die luistert niet, die kijkt geen eens naar hem. Hij luistert niet eens naar hem. En als ze er met die of geen in haar kennissenkring over gesproken heeft, dan zal die ook wel best gezegd hebben, nou ja, dat kun je van hem verwachten, want hij stond toch zo bekend, nietwaar? En er was alle reden voor die vrouw om te zeggen, ik geef het maar op. Dan moet ik maar onrecht lijden en dan moet ik maar schade lijden. Maar ik heb van deze rechter niets te verwachten. Oh, die verzoeking zal best opgekomen zijn. En toch, hoewel ze eigenlijk geen ene grond had om op te staan. Hoewel ze geen ene belofte had waarop ze kon pleiten. Is ze toch steeds weer naar die rechter gegaan. En heeft het volgehouden. Als ze niet gegaan was, was ze in de ellende gebleven. Als ze niet steeds weer gegaan was. Als ze niet volgehouden had, was ze in de ellende gebleven. Maar nu ze volhoudt, nu ze aanhoudt, nu ze niet met rust laat. Nu krijgt ze straks het moment waarop haar recht gedaan wordt. Nou, en dat punt wil de Heere Jezus alleen maar gebruiken. En vandaar dit verhaal. Om het zijn discipelen op het hart te binden. Bid zonder ophouden. Dat men, en zo begint Lucas 18, dat men altijd moet bidden en niet vertragen. En dat we niet moeten zeggen, zoals in Abrahams geval, dan zal God het misschien wel anders bedoeld hebben en dan moet ik misschien, behalve met Sarah, ook nog met Hagar een huwelijk sluiten. Om via haar dat beloofde zaad te krijgen. Nee, dan houdt de mens op met bidden. En dan gaat hij het zelf doen. En dan niet zoals in de situatie van Jozef misschien mogelijk zou zijn geweest, dat Jozef zichzelf tot een helper zou hebben proberen te wezen. Nee, daar lag het woord van de Heere. En het enige wat er in zijn leven van hem verwacht werd door de Heere was, bid zonder ophouden. altijd bidden. En als de verzoeking komt om op te geven, als de verzoeking komt om, scheid ermee uit, want de Heere hoort toch niet, je zit hier nou al zo lang, het is van kwaad tot erger gekomen. En hoeveel heb je nu al geworsteld en hoeveel heb je nu al gesmeekt? En de hemel blijft toch dicht. Om als die verzoeking komt, altijd te bidden en niet, nooit te vertragen. Nou, dat is de weg die de Heer ons wijst. En langs die weg wil Hij zijn genade en zijn geest schenken. Er moet veel gebeds gebeden zijn. En nu is het waar, niet waar, dat gebeurt in het leven van mensen die met hun noten, met hun ellendigheid geconfronteerd zijn. Ik denk nog even aan die woorden in onze catechismus. Zijn genade en zijn geest. Nou, als je gaat ontdekken dat je die nodig hebt. Meer nog dan voedsel, meer nog dan kleding, meer nog dan gezondheid, meer nog dan uitreddingen. Gods genade. Want je zag het in je leven, zonder genade heb ik alleen maar schuld en zonder genade ga ik en ben ik eigenlijk al verloren. En vanuit die ontdekking roepen om genade. En dat andere, zijn genade en zijn geest. Je deed de ontdekking in je leven, zonder de geest van God ben ik onrein. Zonder de geest van God ben ik dood in de misdaden en in de zonde. En vanuit die ontdekking dat je buiten en zonder de geest van God een verloren, ellendig schepsel bent, kreeg je behoefte aan de geest en kreeg je behoefte aan de genade. En je gaat erom roepen, je gaat erom vragen, maar dan komen de verzoekingen en dan komen de influisteringen en dan komen de tijden. Dat de Heer, dat het van binnen tegen je gezegd wordt of dat het van buitenaf tegen je gezegd wordt. Nou, geef het toch op, joh. Geef het toch op. Je zit in die ruisende kuil, in dat modderig slijk en je zakt al verder weg. En je roept en je smeekt. Ik heb de Heer lang verwacht, zegt David. En wat de Heere bedoeld heeft als een beproeving om het gebed te intensiveren, dat gaat de duivel en dat gaat je eigen ongelovig hart gebruiken om het gebed te laten verstommen en verstillen. Altijd bidden en niet vertragen. En zo spoort de Heer zijn volk dat moedeloos dreigt te worden aan. Houd vol. Ook in dat opzicht is het waar. Die volharden zal tot het einde. God hoort het gebed. God verhoort het gebed ook. En we zullen er straks nog wel eens een keer bij stil mogen staan. Dat Hij dat doet op zijn tijd. Dat Hij dat doet op zijn wijze. En intussen tijd kan het zwaar onder vuur van de vijand komen. En intussen tijd kunnen we in de verzoeking terechtkomen, geef het toch op. De Heer hecht er nogal wat waarde aan dat we zullen weten, dat we zullen volharden in het gebed. U kent, en daar mag u dan voor uzelf nog wel even naar kijken vandaag, omdat de tijd ontbreekt om daar verder uitvoerig bij stil te staan. U kent ook de gelijkenis van die man die naar zijn vriend toe gaat. Hij heeft bezoek gekregen en hij heeft niet voldoende eten in huis. Hij gaat naar zijn vriend toe en hij zegt, vriend, leen mij 3 broden. Maar die vriend zegt, joh, dat kan nou niet meer, het is veel te laat. Ik ben in de slaapkamer en mijn kinderen zijn in de slaapkamer. Het hele huis staat op zijn kop als ik uit bed moet. Maar hij blijft vragen, hij blijft vragen. En al zou hij, zegt de Heere Jezus, dan niet opstaan omdat hij zijn vriend is. Hij zal het doen om zijn onbeschaamdheidswil. Hij zal het toch doen omdat hij volhoudt. Omdat hij zich niet weg laat sturen. Wel nu zou God, en dan denk ik weer aan Lucas 18, zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Hij zal hen haastiglijk recht doen. En dat past de Heere zo ook toe in Lucas 11. Die gelijkenis die ik zo pas even noemde. Van die vriend die tenslotte toch zijn zin krijgt. Als ik het zo mag zeggen. En hij gaat met brood naar huis. Zodat hij zijn gast eten voor kan zetten. En hoe past de Heere Jezus dat dan toe? En ik zeg u, lieden, bid. En u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. En dan zegt u, ja, zo moet het. We zien het duidelijk. Dit is naar het onderwijs van de heiland. Dit is naar het onderwijs van het ganse woord van God. Zo wil God dat ze genade en zijn geest geven alleen aan hen die hem er zonder ophouden, voor bidden en daarvoor danken. Maar wie kan zo bidden? Wie kan zo bidden? Hebt u er nooit eens moeite mee? Voelt u uw biddeloosheid nooit eens echt aan? Niet weten te bidden zoals het behoort. Echt bidden, gaat dat wel zo vlot? Schud je dat uit je mouw? Bepaald niet. Echt bidden kun je ook niet leren. Echt bidden is een geschenk. En daarom, omdat het een geschenk van de hemel is, daarom in het leven zelfs van Gods meest oprechte en Godvrezende kinderen, gaat het bidden de ene keer wel. En de andere keer helemaal niet. En zo is ook het leven van Gods kinderen, van hen die de Heere oprecht vrezen, wel een gebedsleven. Maar in dat gebedsleven kunnen ze zich meermalen diep ongelukkig voelen. Begrijpt u wat ik zeg? Diep ongelukkig voelen. Omdat je je nood niet bij God kunt brengen. Omdat je niet weet te bidden zoals het behoort. Omdat je er inhoudelijk vaak helemaal naast zit. En je woorden ook niet weet te vinden om het te zeggen zoals het in je hart ligt. En afgedacht nog van de vraag of we het inhoudelijk wel zo onder woorden kunnen brengen zoals de Heere dat betaamt. Zoals het ons betaamt tegenover de Heere. Zit je ook nog met dat probleem. Dat je zo vaak uit je concentratie bent. Is dat ook niet een van de dingen waardoor ons gebedsleven vaak verlamd wordt? Zelfs al gaan we, zoals ik vorige week zei, al gaan we met de beste, met de meest eerlijke en oprechte bedoelingen onze binnenkamer binnen. Om voor het aangezicht van de Heere ons hart uit te storten. En al sluiten we de deur achter ons en al sluiten we de hele wereld buiten, voor zover wij dat kunnen doen. Dan nog, Satan heeft geen medemens nodig en Satan heeft zelfs de telefoon ook niet nodig om je uit je concentratie te halen, al is dat vaak ook meermalen het geval. Maar Satan kan ook door het in je gedachten inseinen van één bepaalde gedachte je al totaal verlammen wat je gebedswerk betreft. En soms in de meest heilige verrichtingen kunnen dingen in onze geest opkomen en kunnen gedachten ons brein doorkruisen. Waardoor je helemaal niet meer weet te bidden zoals het behoort. En waardoor je de neiging krijgt, geef het maar op. Want nu, wie kan zo bidden zoals het behoort? Gemeente, dat kan geen mens. Dat kan geen mens. En vandaar die laatste zin van dat gedicht waar ik vorige week mee eindigde, mag wel in onze ziel geschreven staan. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Heere, leer ons bidden. Heere, schenk ons de geest der gebeden, opdat ik het in ieder geval een beetje mag kunnen zoals het u behaagt. En vandaar denk ik ook dat onze catechismus dat woordje gebruikt, hartelijke zuchten. Want soms kun je niet eens verder komen dan dat. Een zucht. Maar aan de andere kant, ook al kun je dan niet verder komen dan een zucht. Ook al kun je dan niet verder komen dan, om een ander Bijbels woord te gebruiken, een gekerm. Ook al kun je niet anders verder komen dan het geroep uit de nood en uit de ellende, vanuit je eigen onmogelijkheden en ongeschiktheden. dat staat de Heere niet in de weg. Hij, ik denk aan een woord uit een van de psalmen, hij vergeet het geroep van zijn ellendigen niet. Wie kan zo bidden? Geen mens. Maar gelukkig is de geest der gebeden ook. Dat zullen we bij de overdenking van het gebed, zeker als het gaat over het gebed van de waarachtige christenen, ook nooit mogen verzwijgen. Het is die geest die met onuitsprekelijke zuchtingen in al dat volk van de Heere bidt. En hij bidt naar de wil van God. En vandaar dat het toch mogelijk is om te ervaren, gij hoort het gebed. Amen. We zingen Psalm 66, het tiende vers. We willen uw grote namoot moedig danken voor het feit dat gij ons vanuit de schriften zelf onderwijzen wilt in allerlei zaken, ook in de dingen van het gebed. Heilig het aan ons hart. Laten we het woord nu niet hier achterlaten, Heere, maar laat er in ons leven iets mogen zijn van wat we overdacht hebben. Van dat zonder ophouden, u de Heere bidden, u aanlopen, zoals een van de psalmen zegt, als een waterstroom. In het besef dat alleen in die weg, in de weg van het gebed, we deel kunnen krijgen aan de genade en aan uw geest. Heere, geef dat wij beseffen mogen hoezeer we die genade en hoezeer we die geest nodig hebben. Opdat van daaruit ook het gebed vermeerderd, ja vermenigvuldigd mag worden. En we zo ook in die weg gevonden worden waarin gij ons hebben wilt. Heere, we bidden u, zegen ons. Zegen ons verder ook op deze zondag. Geef ons een goede zondag. Geef ons ook een goede tweede dienst op deze zondag. Kom zelf in ons midden. Werk met uw geest. En verheerlijk uw naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72, het tweede en het zevende vers. 72 vers 2 en 7. gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.